En ik zou graag een stukje met jullie willen lezen. En ik zou graag met jullie naar het evangelie van Marcus willen gaan. Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10, vers 13. En ik lees voor uit de Nadense Bijbel. Ze hebben kinderen tot hem gebracht, dat hij die zal aanraken, maar de leerlingen straffen hen af. Maar als Jezus dat ziet, neemt hij het niet, en zegt tot hen, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want van mensen als zij is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, al wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, zal het niet binnengaan. Besluit hen in zijn armen en zegent hen, en legt hun de handen op. Zover, stukje. Ouders brengen de kinderen naar de Heer Jezus. Eigenlijk een verhaal waar je snel overheen leest. Verhaal waar men wel eens denkt van, ja oké, fijn, God heeft ook een oog voor de kleintjes. Laten we meteen verder gaan met het verhaal wat erachter staat. Dat komt dan weer korter in onze leeftijdsbuurt, namelijk het verhaal van de rijke jongeling. Jezus zegent de kinderen. Weet je, een van de zaken die ik altijd lastig heb gevonden hier, is waarom? Zijn er opeens op dat moment discipelen die zeggen van, laat de Heer Jezus even met rust. Hoe kan dat? Als ouders met zieke kinderen komen, hè, dan zeggen die discipelen van, kom maar. Komen ouders met gezonde kinderen, dan is het schijnbaar dat ze geen toegang krijgen tot de Messias. Hoe komt dat? Vroeger dacht ik dat de Heer Jezus, die was toch wel ontzettend moe. Maar ja, hij had net een goed heftig debat gehad met de fariseeërs over scheidingen en hertrouwen in het stukje daarvoor. Misschien dat het een beetje vermoeid was, maar dat staat niet in de tekst. Wat er alleen staat, is dat ouders hun kinderen willen brengen en dat discipelen hen beginnen te straffen. We weten niet of ze de ouders bestraffen, zoals Groot Nieuwsbijbel vermeld en nog een paar handschriften, of dat de kinderen bestraft, maar dat komt er betaalde neer. Waarom staan opeens christenen in de weg om kinderen tot Christus te laten komen? Komt er. Waarom houden ze die kinderen toe? Heb ik je afgepakt? Het is zo raar. Een van de redenen, en misschien wist je het al, misschien had je het al een beetje kunnen aanvoelen, een van de redenen is dat kinderen eigenlijk, trouwens net als vandaag, heel weinig waarde hadden in die maatschappij. Nu, voor de ouders zelf hadden ze natuurlijk wel waarde. Maar voor de rest, wat interesseert mij het kind van mijn buurman? Kinderen, tja, wat kun je daar nu mee? Dat is wel leuk. Dat is ontzettend leuk. Maar financieel word ik daar niet rijker van. Het zorgt er net voor dat je soms iets minder kunt uitslapen. Soms. Het zorgt ervoor dat je soms iets minder tijd voor je vrouw hebt. Vroeger was het eigenlijk nog erger dan vandaag. Kinderen golden niet zo. Kinderen, ja, tjo. Moest maar wachten tot ze opgegroeid waren, dan kon je dat de mensen nog iets aan verdienen. Dan kon je ze misschien nog kinderarbeid laten doen op een bepaalde leeftijd. Dan begon het pas echt interessant te worden. Maar daarvoor, het gaat hier om kleine kinderen trouwens. Staat niet meteen bij Marcus, staat bij Lucas. Lucas schrijft er bewust bij kleine kinderen. Marcus laat het een beetje vager, maar goed. Lucas, die hetzelfde verhaal neerzet, zegt, ja, kleine kindertjes worden bij de Jezus gebracht, en de discipelen zeggen als het ware van, tja, wat moeten we daarmee? Eigenlijk is er een interessante vraag van, hoe gaan wij om met kinderen? Er zijn vandaag weinig kinderen in de zaal, anders had ik er zeker al een paar aangesproken om het even de zaal een beetje, de samenkomst een beetje te verstoren zo, van tevoren, dat jullie echt zo, al kritisch werden, en hoe zeg je dat, dat jullie al een beetje dachten van, tjoh, als die straks thuis komt, die krijgt een pak slaag. Kinderen kunnen soms echt lastig zijn. Soms. Kinderen. Op dit moment zijn er heel wat kampen. Bidden we voor die kampen? Er is net iemand aan bod gekomen. Heel wat van, jullie kinderen zitten op een kamp. Waarom? Omdat de ouders dan even vrij hebben? Kinderen gaan soms naar de zondagsklas. Vaak naar de zondagsklas. Waarom? Omdat het goedkoop is. Goedkope babysit. De kerk voorziet in onze kinderopvang. Misschien dat je geen kinderen hebt, maar dat je wel zondagsklas doet. Waarvoor doe je het? Zit je dan zo van, oei, ik moet zondags nog een zondagsklas voorbereid, laat ik u maar even zaterdagavond om 11 uur nog even in elkaar steken. Of zit je echt met een hart en denk je van, Heer, ik wil zien dat er binnen een jaar met dat kind wat ik hier in mijn hart ga iets verandert. Waarom ga je mee op kamp? Waarom stuur je kinderen op kamp? Waarom zet je je in voor de zondagsklas? Waarom doe je dat? Discipelen houden hier de kinderen tegen om bij de Heer Jezus te komen. De Jezus wil hen zegenen, wil hen bemoedigen. En de discipelen die zeggen van dat kan niet. En dan reageert de Heer gelukkig. En wij zullen wat van vinden. Denk eraan. Voor deze kinderen is het koninkrijk van God. Jullie zitten de hele dag na te denken en te strijden van wie is het grootst in het koninkrijk van God. En wie komt daar binnen? En dadelijk ga ik met een jongeling discussiëren over die vraag, hoe men in dat koninkrijk van God komt. Hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Dat is precies hetzelfde. Hoe kom ik in het koninkrijk van God? En hier zie je kleine kinderen die zo dan naar binnen wandelen. En die houden jullie tegen. Heel boeiend te zien welke plaats kinderen in Gods koninkrijk hebben. In onze gemeente beginnen ze echt pas waarde te krijgen als ze zich gedoopt hebben. Daarvoor tellen ze niet. Welke plaats hebben kinderen in de gemeente? We hebben net een stukje Hebreeuws gehad, El Elohim. Ik ga je een stukje kerkgeschiedenis geven. Dus ik zit hier in een ECV-gemeente. En die ECV-gemeente, die heeft haar roots eigenlijk in de vergadering van gelovigen. Als je Richard Haverkamp zou opensnijden en zijn hart zou bekijken, wat er dan tenminste nog van over is, dan zul je daar een vergaderingsmens ontdekken. En die vergadering van gelovigen, waar wij eigenlijk zo vanaf stammen, zonder dat misschien jij dat weet, die hebben een grote voorman gehad. John Nelson Darby. John Nelson Darby. Nelson, omdat hij zijn oom was de admiraal die tegen Napoleon had gewonnen. In de Engelse oorlog. En John Nelson Darby, dat was eigenlijk zo'n man waar ik, toen ik in de vergadering kwam in Duitsland, waar ik eigenlijk zo vaak van te horen kreeg. Maar dat kwam nog op mij nogal droog over. Ik dacht van, als je John Nelson Darby zou lezen, dan zal het dezelfde smaak geven, alsof je die deur zou openen en met je tong over de bovenkant van die deur zou gaan. Stop! En op een bepaald moment dacht ik van, eigenlijk is dat niet fair. Laat ik een keer een boek lezen over die man, laat ik een keer een biografie lezen. Dat is trouwens bemoedigend, om als je mensen kent in de geschiedenis, misschien mensen nog leven, en je wil meer van hen weten, lees een keer een boek over hen. Kan heel wat bemoediging geven, kan heel wat verrijking voor je leven zijn. Je kunt enorm bemoedigd worden en aangevuurd worden. Wat me opviel, toen ik die biografie van John Nelson Darby las, hij leefde trouwens van 1800 tot 1882, toen viel mij op dat hij in die tijd een heel leuke zaak had. Namelijk, hij deed het volgende. Hij ging door Engeland en ik heb net een tijd genoemd, dus je beseft dat men op dat moment nog weinig informatie had. Men kon niet op internet kijken van, ik sprak een week hier. Sommigen wisten niet hoe die uitzag. Dus ik kwam zomaar het samenkomst binnen. En ik ging dan een beetje in een hoek zitten. En op het einde vroeg dan iemand die gastvrij was, die vroeg dan toevallig de vreemdeling te gast. En als hij dan zich openbaarde en zei wie die was, dan kun je wel voorstellen wat er voor een hartkloppingen bij die mensen ontstond die dan hem uitnodigden. Dat is hetzelfde als nu iemand hier binnenkomt en je gaat hem uitnodigen en opeens thuis zou je te horen krijgen, ja, ik ben koning Albert. Nu, jullie kennen allemaal koning Albert, dat weet ik. Maar heb je voor een mooie foto van de man gezien? Dat soort hartkloppingen. Waar je denkt van, oei, nu zit ik met een probleem, hebben we wel genoeg eten in huis. En wat het mooie was bij John Nelson Darby was dat hij zich altijd tijd nam om met de kinderen te gaan spelen. Dat vond men altijd vreemd. Maar op dat moment, dan ging hij van tafel, en dan zei hij, hebben jullie knikkers? En dan ging hij met de kinderen knikkeren. Ging op de grond liggen knikkeren. De grote voorman van de vergadering van gelovigen lag op de grond te knikkeren met de kinderen. Dat vond men, dat had iets. Mij heeft dat altijd geraakt. Dus één stukje, dat is echt boeiend, dan gaat hij ook op bezoek, en dan weet men wel van tevoren dat hij komt, en dan hebben ze een prachtig konijn geslacht. Je hebt wel zo'n konijn waar je echt zo het water in de mond van krijgt. Lekker sausje eroverheen, maar oké, dan krijgen jullie eten. In ieder geval, op het moment dat hij dat gerecht voorgeschoteld krijgt, ziet hij dat een van de kinderen geen konijn wil. En hij denkt, joh, dus wil kinderen die geen konijn lusten, dat komt niet vaak voor in die tijd. En hij stelt natuurlijk de vraag van, hey joh, waarom lust je geen konijn? En u kunt natuurlijk wel raden wat het antwoord zou kunnen zijn. Het is zijn konijn. En hij zei, meneer Darby, dat konijn is van mij geweest. En hij reageert dan zo prachtig van, dan hoef ik het ook niet. Ik zo mooi. Hoe gaan we dan met kinderen? Bemoedigen we hen? Zijn we een voorbeeld voor hen? Welke invloed hebben wij op kinderen? Het is heel leuk, misschien weet je niet, maar ik heb een paar lessen samen met Anne Pieper gehad. En zover mij nog bekend kwam die uit Eden. Rustig zo, hè. En toen sprak hij nog heel mooi Edens. Nederlands. Maar je merkt dat er op de een of andere manier iemand kort in zijn nabijheid is gekomen, die hele lieve Vlaamse woordjes in zijn oor schijnt te fluisteren. En daardoor merk je dat dat invloed heeft, dankzij Rut. Anne Pieter, zijn taal verandert, doordat hij omgaat met een Vlaming. Waar je mee omgaat, daar word je door getekend. Kinderen worden naar Jezus gebracht om te vragen van, Heer, wil u deze kinderen bemoedigen? Bemoedigen we onze kinderen? Of is het gewoon van, nou ja, laten we maar een Bijbelversje van buiten leren en dat was het. Het is heel mooi, de Deuteronomium vertelt erover dat we onze kinderen uit ons leven dienen te vertellen wat wij met de Heer hebben meegemaakt. Als het ware, dat je de liedjes die je thuis zingt, dat het te maken hebben met wat jij met de Heer hebt meegemaakt. Dat die kinderen zeggen van, wauw, kerkgeschiedenis heeft zich niet alleen maar afgespeeld in Nederland, bij Calvijn en dergelijke, en alles mogelijke, nee, het heeft zich ook hier in Kuurne afgespeeld. Mijn ouders hebben ook iets met de Heer meegemaakt, en ze hebben me daarvan verteld. Het zijn 12 stenen in de Jordaan die de Israëlieten eraan herinneren dat ze daar doorheen zijn gegaan. Welke boodschap geven wij onze kinderen? Bemoedigen we hen door wat we doen, wat ze zeggen, hoe we met hen omgaan. Het is heel boeiend trouwens. In Hebreeën 3, vers 13, wordt de gemeente opgeroepen om elkaar dagelijks te bemoedigen. Hebreeën 3, vers 13. Als u toevallig een MBG hebt, een oude vertaling van 1951, dan staat daar nog het woord vermanen en ook in de oudere vertalingen. In die tijd was vermanen heel positief. Vandaag betekent dat iets anders. Je moet dat dus niet opvatten van, hoe kan ik vandaag, oké, ik moet dagelijks vermanen, hoe kan ik dagelijks iemand met een knuppel neerslaan, zodat ik tenminste mijn Bijbelvers heb vervuld. Daar gaat het niet om. Het woord parakaleo in het Grieks. Kun je vertalen met aanvuren, bemoedigen, iemand een steun in de rug bieden, niet een duwende rug, maar een steun, iemand helpen om te groeien, dagelijks.
Hebt u vandaag al iemand bemoedigd? Misschien moet je een keer de persoon naast je bemoedigen. Laten we dat even doen. Ja, anders is dat zo'n preek die zo'n uit lege hangt. Bemoedigend de persoon naast je. Wel eerlijk, hè? Niet liegen. Als je niks goeds over hem weet, dan zeg je gewoon, ik weet niks goeds over jou te zeggen. Maar probeer eerlijk te zijn. Wat vind je tof? Waarom apprecieer je dat die persoon hier zit? Wat is leuk om daarnaast te zitten? Bemoedig elkaar. Zo, dat ging vrij snel. Bemoedig elkaar dagelijks, maar bemoedig ook de kinderen. Jezus heeft een oog voor de kinderen, voor de kleintjes, die worden vaak over het hoofd gezien. Welk hart hebben wij voor de kinderen? Hoe zien wij hen als we hen naar de zondagsklas brengen? Alleen maar als een babysit? Of echt als een groeimogelijkheid? Die op hun niveau, op hun manier, dat iemand hen leert op een kindgerechte wijze om iets te begrijpen van Gods plan. Hoe zien wij kinderen? Hebben wij een open deur hier in de gemeente voor kinderen? Hoeveel restaurants in het Kortrijkse kent u? Waar u met uw vrouw kunt gaan eten, zonder veel last te hebben van uw kinderen. Ik ken er maar één. Nee, ik ben hier niet zo bekend. De McDonald's. Daar kun je rustig eten. Nou ja. Fast food. Men vertapt in het Duits trouwens met vast essen. Dat betekent zoveel als bijna eten. Daar kun je rustig eten. En de kinderen kunnen spelen. Hè? Je weet dat een treintje en die glijbaan. Maar hoeveel uitgangsmogelijkheden ken je, waar je gezellig met het gezin heen kunt gaan en de kinderen kunnen rustig spelen. En ook uit je eigen kindertijd. Wat vond je leuker? Ergens te zijn waar er een glijbaan was, en een wip en een schommel, tijdens het eten, waar je tenminste geen uren lang hoefde te wachten totdat de frieten kwamen, want als kind duurt dat altijd veel langer dan als volwassene, dan zit je soms dagenlang op je eten te wachten, terwijl volwassenen gewoon zeggen, dus een kwartier was het al lang. Als kind geniet je veel meer als je dan een schommel in de buurt hebt. Dat zijn toch die mooie herinneringen. De restaurant, de uitbater, de gastronomie had er rekening mee gehouden dat ouders met kinderen welkom waren in zijn restaurant. Zijn ze welkom in onze gemeente? Zegenen we ze als ze op kamp zijn? Of zeggen we, gelukkig, daar zijn we nu eens even een week vanaf. Er zijn anderen tenminste even mee opgescheept. Hopelijk is die veranderd als hij terugkomt, dat hij die gekke gewoontes heeft afgeleerd. Of bidden we van, Heer, wauw, u hebt mensen daar op dat kamp die een hart voor kinderen hebben en die mijn zoon of mijn dochter juist de woorden kunnen geven die ze nodig hebben, maar ik als ouder geen toegang meer heb. Want ik als ouder, je kent dat zelf, hè? Ouders worden op een bepaald moment saai voor kinderen. Ik bedoel, dan zit je zo lang niet opgescheept, zoveel jaren, dan wordt het echt wel saai, dan weet je wel wat ze denken. Dan luisteren ze niet meer naar je, dan luister je ook niet meer naar hen trouwens. Dan is het toch goed om op een kamp te zijn als er een vreemdelingen ontmoeten, die hen juist op goede wijze tegemoet kunnen komen. Bidden we voor de kampen. Veel kinderen zijn nu afwezig. Of? Zullen we voor ze bidden? Darling misschien? Anne Pieter, mag ik jou dat even laten doen, om dat te leiden? Dat ze, het hoeft niet lang te zijn hoor, maar te wel weten van, we brengen ze voor de Heer. We brengen ze hier de babysit. We brengen ze voor de Heer, want we hopen dat zij groeien mogen. Want voor zulke kleintjes is het Koninkrijk van God.